We gaan lezen Openbaring 4. En vanavond komen we niet verder dan 7 versen. Dus ik ben heel benieuwd of ik de tijd vol kan krijgen. Maar het is zo ontzettend nieuw wat we nu gaan zien in vergelijking met de voorgaande avonden, dat ik daarom deze 7 versen eigenlijk wel genoeg vond. Maar we gaan het eerst lezen uit Openbaring 4. De troon in de hemel staat erboven. Uit de Telos-vertaling. Hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Terstond kwam ik in de geest en zie, een troon stond in de hemel en er zat iemand op de troon. En die daarop zat was van aanzien een jaspis en sardiussteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog van aanzien een smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zaten 24 oudsten, bekleed met witte kleren. En op hun hoofden gouden kronen. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was als een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rond de troon 4 levende wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste levende wezen was een leeuw gelijk. En het tweede levende wezen een kalf gelijk. En het derde levende wezen had het gezicht van als van een mens. En het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. Nou, tot zover de lezing van deze avond. Ik zei het al, een beetje kort. Maar de vorige keer hadden we een heel lang stuk. En vanavond dus iets korter, maar het is belangrijk dat we het boek Openbaring goed verstaan. En er zijn vandaag natuurlijk heel veel uitleggingen. En hoe toets je nou wat waar is? Het is om te beginnen heel belangrijk dat je de Bijbel, de 66 boeken die hier voorkomen, een klein beetje kent. En dat je alle uitdrukkingen die dit boek gebruikt, dat je die goed kunt duiden. En dan op een gegeven moment zul je zien dat het een verband houdt met het ander. We hebben gelezen in hoofdstuk 1 van het boek Openbaring dat deze gegeven is aan Jezus Christus om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En daar zijn we nu vanavond bij aangeland. De oordelen van God over deze wereld. En deze wereld, ja, ligt onder het oordeel. En dat oordeel, dat komt. Ik weet niet of jullie daar wel eens over nagedacht hebben, of jullie daarvan bewust zijn. Maar het moment dat de Heer Jezus komt om ons te halen, is ook tegelijkertijd het moment dat de tijd van de genade van God is afgelopen. En dat deze wereld een vreselijk oordeel tegemoet gaat, want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En tegelijkertijd is daar die regenboog rondom die troon, teken van Gods genade. Altijd gaat zijn hart uit naar mens. Maar de tijd van genade, de dag van behoudenis waar we nu leven, is een heel ander karakter dan de tijd die komt. En Openbaring 4 markeert eigenlijk de grens tussen wat is en wat hierna moet gebeuren. Dat hebben we dus in Openbaring 1 vers 19. Ik zal u tonen wat u hebt gezien en schrijf op wat u hebt gezien. Wat is en wat hierna moet gebeuren. Nou, dat hebben we een aantal keer gelezen en behandeld. Maar dat is eigenlijk de indeling van het boek, hè? Wat u hebt gezien, dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus als de Zoon des Mensen. Hij heeft een lang gewaad tot aan de voet als een rechter. Haar als witte wol, teken van eeuwige wijsheid en volmaakte wijsheid. En hij heeft ogen als een vuurvlam oordelend, beoordelend dat wat hij voor ogen heeft, wat hij ziet. En de vorige keren, in al die avonden over Openbaring 2 en 3, hebben we het gehad over wat is onze tijd. De tijd dat hij verworpen is op deze wereld, naar de hemel is gegaan en dat de gemeente op aarde gevormd wordt. Ja? Nou, wij zijn allemaal onderdeel van die gemeente zoals wij hier zitten en nog vele mensen met ons. En iedere keer als wij avondmaal vieren, ik hoop dat jullie dat elke week doen natuurlijk, dan zie je dat ene brood, dat symboliseert ook het ene lichaam. En dat betekent dat iedereen die lid is van dat ene lichaam, welkom is om deel te nemen aan dat brood, aan die maaltijd. Als hij of zij tenminste niet openlijk in zonde leeft of een dwaalleer aanhangt. Dat zijn de twee enige voorwaarden. Maar als iemand van dat lichaam is, ook al is hij bij de gereformeerde of weet ik van waar, of bij, weet ik, noem een kerk, hij komt bij je thuis of hij komt in jouw kring, mag je brood breken met zo iemand. Dat is de eenheid van de geest bewaren. Dat is de tijd van de gemeente op aarde. Duurt al 2000 jaar. Maar in Openbaring 2 en 3... wordt het beschreven in de verantwoordelijkheid van mensen. Daarom wandelt de Heer Jezus ook tussen die gouden kandelaren. En hij komt eigenlijk beoordelen, wat is er nou van mij te zien in die gemeente? Efeze, Smyrna, Pergamus, je kent het wel. We hebben het allemaal behandeld. Nou, jullie maken allemaal deel uit van de gemeente misschien. Misschien niet. Plaatselijke gemeente. En ook daar zou de Heer Jezus kunnen vragen, wat wordt er nou gezien van mij in deze gemeente? Nou, sommige gemeenten hebben heel sterk zijn waarheid, andere weer meer zijn heiligheid, andere weer meer zijn liefde, weet je wel? Dus de accenten zijn vaak wat anders. Maar in Openbaring 3, de vorige keer, hebben we gezien dat getuigenis op aarde in die 2000 jaar eindigt met Laodicea. En daar is de deur gesloten voor de Heer Jezus. Hij staat buiten de deur. Ik sta aan de deur en ik klop. Dus dat hele getuigenis van God op aarde, de geschiedenis daarvan, dat vinden we in hoofdstuk 2 en 3, wordt ook door sommigen ontkend hoor trouwens. Maar het boek is profetie. Ik ben er helemaal heilig van overtuigd dat het de geschiedenis van de kerk is naar de verantwoordelijkheid van mensen. Dat eindigt dus met ik sta aan de deur. Dat is toch triest? Terwijl in Philadelphia, weet je nog, de vorige keer, hij een geopende deur geeft voor een ieder die zijn woord bewaart en zijn naam niet verloochent. Dus wij hoeven niet in eigen kracht van alles te regelen, maar zodra je trouw bent aan de Heer Jezus, hij opent deuren. En hij sluit ook deuren als het gaat om jouw dienst aan hem, jouw leven voor hem. Ja? Dus de conclusie is na Openbaring 2 en 3, het getuigenis van Gods volk op aarde heeft gefaald, net als Israël gefaald heeft. Maar er zijn overwinnaars in deze tijd. Wat is de tijd nu? En de Heer Jezus bemoedigt iedere overwinnaar in elk systeem dat zijn naam draagt. Of het nou Rooms-Katholieken zijn of protestanten of evangelische of vergadering of baptisten, weet ik veel hoe je het noemt. Overal zijn individuele overwinnaars. Het hele plaatje, de massa, is vaak niet hetzelfde als de overwinnaar. Want niet iedereen in de gemeente kent de Heer Jezus vaak. Ja? Nou, en dan komen we nu bij wat hierna gebeuren zal. Dit, vanaf nu, vinden wij niet meer de tijd van de genade, niet meer de dag van de behoudenis, 2 Korinthe 6 vers 2. Vanaf nu vinden wij de dag van de toorn, de komende toorn. En dat is de dag van de wraak van God. De Zoon van God, de Heer Jezus, is gekruisigd door de mens 2000 jaar geleden. En datzelfde kruis is voor God een basis geweest om de wereld met zich te verzoenen. Niet dat de hele wereld met hem verzoend is, maar het kruis was het teken dat God de wereld met zich verzoenende is. 2 Korinthe 5. Hij biedt verzoening aan door zijn dienstknecht, dat zijn wij, aan mensen om zich te verzoenen met God. Ja? Maar die tijd is een keer voorbij. En misschien staan we daar heel dicht bij. Ik denk het zelf wel. En als die tijd voorbij is, dan vinden we in hoofdstuk 4 een troon in de hemel. En die troon wordt gekenmerkt, kijk maar even mee, in vers, gaan we zo nog even naar kijken, vers 5. Bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Het zegt dus dat het karakter van die troon een oordeelskarakter heeft. Ja? God gaat oordelen door zijn zoon, via zijn zoon, over het goddeloze Israël, de goddeloze christenheid onder aanvoering van de Rooms-Katholieke kerk. Sorry voor alle Rooms-Katholieke mensen die nu luisteren, maar dat systeem wordt in Openbaring 17 genoemd de grote hoer. De moeder van de hoeren, de moederkerk, Izebel, weet je wel. En Babylon, het christensysteem zonder de Heer Jezus, dat goddeloze systeem dat zegt ik ben geen weduwe, weet je wel. In hoofdstuk 18, dat wordt geoordeeld en de goddeloze wereld wordt geoordeeld. Dus drie gebieden waarop die oordelen komen. Het goddeloze Israël, de goddeloze christenheid en de goddeloze wereld. Ja? En alles wordt gereed gemaakt in dit boek om te komen tot de grote climax van Gods raad. En Gods raad zien we in Efeze 1 vers 10. Dat heb ik er ook onder gezet. Moet je even goed kijken wat er staat. Dat God de Vader in zich had voorgenomen. In zichzelf aangaande de bedeling van de volheid van de tijden. Dus in zichzelf. God de Vader en de Zoon hebben overleg gepleegd. Klinkt een beetje technisch. Maar dit was het verlangen. Dat als de volheid van de tijden komt, dat is duizendjarig rijk, daar begint het mee, alles wat in de hemel en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dat is het doel. Alles zal de heerlijkheid van de Heer Jezus kennen en hij zal hoofd worden over alle. Alle knie zal zich buigen. Wat op de aarde is, wat in de hemel is, wat onder de aarde is, alle boze machten zullen allemaal buigen voor de Heer Jezus. Van de week zag ik een filmpje op YouTube van een professor. Heeft Jezus wel echt bestaan? En er waren allerlei reacties. Eén reactie zei van wat een fabeltje is dit en dat. En toen zei ik, had ik eronder gezet. Ik ben een beetje eigenwijs af en toe. Maar dan zei ik van, die man die zei van, hij was een soort profeet en verder dit en dat. Ik zei, zeg dat maar tegen hem als u straks voor hem staat. Want dat zal gebeuren. Alle mensen komen voor de Heer Jezus te staan. En alles zal worden naar hem. Alles zal voor hem buigen. Alle knie. Poetin.
En dat noemt hij een raad dus.
Bush, wat?
Dat noemt de Bijbel dus zijn raad.
Zijn raad, ja. Je hebt zijn wegen. Dat zijn de middelen die hij gebruikt.
Ja.
Onze keuzes, onze fouten. Maar zijn raad, dat is hetzelfde als Nico gaat een huis bouwen. Nou, hij heeft een bepaalde raad. Daar komt zoveel dakkapel op. Maar in de weg erheen kom je allerlei moeilijkheden tegen. Denk je, oh, ik moet dat hout gebruiken. Alleen moet toch weer dat. Nee, dat werkt niet. Dat zijn de wegen. Dus je raad blijft staan. Maar de middelen, die moet je een beetje op aanpassen. Dus alles onder één hoofd, dat is de raad van God. Dat zijn verlangen. En het gaat gebeuren, want hoofdstuk 1 vers 11 van Efeze zegt dat God werkt alles naar de raad van zijn wil. Dus wat er in jouw leven gebeurt, in mijn leven gebeurt, in de wereld gebeurt, of het nou corona is, of dat het nou Oekraïne is, of dat het nou...
Whatever.
Voor ons is het chaos, maar voor God is het zijn regering. En dat is zijn voorzienigheid. Dat is de ondoordringbare, niet kenbare voorzienige regering van God. Die niet direct is, maar indirect. En alles werkt aan het ene punt toe. Ja? Maar vanaf hoofdstuk 4 komt daar de directe regering. De troon van oordeel is niet meer de troon van genade. De troon van de Vader. Waar Openbaring 3 over spreekt. Want dat is deze tijd. Tuurlijk, God heeft nog steeds de regie. Maar de Satan is de overste van de wereld. Maar als de troon in de hemel wordt opgesteld. Van bliksemstralen en donderstralen en dat soort dingen. Dan is het God die direct gaat ingrijpen in het reilen en zeilen van deze wereld. Vandaag is nog genadetijd. Heerlijk.
Amen.
En dan begint vers 1 met hierna. Let op, in vers 1 staat twee keer hierna. Zie je dat? Dus dat is niet zomaar, want de Geest van God wil ons duidelijk maken dat de tijd van het getuigenis van God op aarde voorbij is. Na deze dingen, staat er eigenlijk, zag ik. En zie. Twee keer zien ook. Want Johannes is degene die de dingen ziet. Hij zag de heerlijkheid van de Heer Jezus als de Zoon des mensen in diens rechterlijke autoriteit. Hij zag al die zeven gemeenten. En nu, daarna, een deur geopend in de hemel. Nou, dat is zo bijzonder mooi. Want het toneel verplaatst zich nu van de aarde naar de
hemel.
En op aarde is dat getuigenis van God. Waar Johannes een onderdeel van is. Maar zodra de troon van genade wordt ingeruild voor de oordeelstroon, verplaatst hij zich naar de hemel. Want dan zijn de gelovigen niet meer op aarde, maar in de hemel. Ja, logisch. Hij is een onderdeel van die 24 oudsten eigenlijk. Dus, een deur geopend in de hemel. Maar wat ik ook zo bijzonder vind, is dat op aarde de deur voor de Heer Jezus gesloten was, in Laodicea. Dus op aarde was geen plaats meer voor hem in dat getuigenis. En dus toont God, Johannes, de plaats waar alles tot zijn eer is. Dat is een deur geopend in de hemel. En dit, lieve mens, is de sleutel tot het boek Openbaring. Als je niet begrijpt dat wij een hemelse roeping hebben, dat de gemeente een hemels volk is, dan zul je ook nooit de uitleg van het boek Openbaring op de juiste manier kunnen doen. Want dan lees je jezelf in het volk van God, wat in het boek Openbaring vanaf hoofdstuk 4 genoemd wordt. En dat kan niet, want je bent in de hemel. De sleutel is dat Johannes het ziet vanuit een hemels perspectief. Omdat op aarde de heerlijkheid van de Heer Jezus niet gezien wordt. In de gemeente is de deur voor hem gesloten. En dan wordt er een deur geopend naar de plaats waar alles tot zijn eer is. Dat is in de hemel. En zij die op de aarde wonen, contrasteren met zij die in de hemel wonen. Zij die op de aarde wonen, Openbaring 13 vers 8, aanbaar het beest. Maar zij die in de hemel wonen, Openbaring 13 vers 6, worden door dat beest gelasterd. Dus er is vanaf nu een contrast tussen de hemel en de aarde. En Johannes, ja, die voegt zich bij dat gezelschap waar hij zelf toe behoort in de hemel. Terwijl in Openbaring 2 en 3 was hij op aarde. Waarom? Omdat dat getuigenis op aarde is. Maar die tijd is nu voorbij. Hierna zag ik. Helder? Ik hoop dat het helder is. En de, hè? Ja, de eerste stem, let op, die ik gehoord had, als van een bazuin die met mij sprak, hoofdstuk 1 vers 10. Die zei, kom hier op. Zo is het met ons ook. De Heer Jezus is onze Heer, onze Heiland. Degene die ook als een bazuin met ons spreekt. Hè, als het gaat om de dingen die hij als, ja, oordelende zoon, dus mensen in ons leven ziet. Ik weet niet of je dat kent, dat hij in zijn woord jouw dingen laat zien die niet kloppen nog in je leven. Met al zijn liefde, maar hij spreekt tot jou. Hij legt zijn rechterhand op je en hij zegt, wees maar niet bang enzovoort. Nou, dat is een bezuin. Maar diezelfde stem die zal straks zeggen, kom hier.
Ja,
maar snap je het contrast? Zij die de Heer Jezus lief hebben, krijgen een geopende deur in de hemel. Want wat, waar willen wij nu zijn? Willen wij zijn op een aarde waar zijn naam zelfs in de christenheid wordt verloochend? Of willen wij zijn in de hemel waar alles tot zijn eer is? Engelen, 4 dieren, 24 oudsten, alles is tot eer van het Lam. Nou, waar wil je dan liever zijn?
Ja, in de hemel natuurlijk.
Ja. En waarom wordt hij nu naar de hemel verplaatst? Omdat de tijd van oordeel niet voor de gemeente op aarde is. Die is al geoordeeld in de vorige 2 hoofdstukken. Wij zijn nu onder het oordeel. Het oordeel begint bij het huis van God. 1 Petrus 4. En als we nu luisteren naar die stem als van een bazuin in onze eigen levens. Het is echt individueel, want ik kan geen gemeente vinden die nog beantwoord aan Gods woord eigenlijk. Dus individueel moet ik leren, wat heeft u tot mij te zeggen? Zijn er nog dingen in mijn leven die niet overeenstemmen met uw wil, met uw karakter? Dus die tijd op aarde van dat oordeel over het huis van God is nu voorbij. En dus, zegt de Geest, zegt de Heer Jezus, kom. Dat is de opname van de gemeente, maar hier voorgesteld als in de persoon van Johannes, want hij vertegenwoordigt hier gewoon de gemeente in zijn eentje. Nou, van de week hadden wij even app-contact met David over een meneer die zei van, ik heb het boek Openbaring bestudeerd en ik heb nergens de opname van de gemeente gevonden. De oudsten zijn ook niet de gemeente en de 7 gemeenten vormen ook niet, heb je dat nog gelezen? We hebben heel veel geappt, maar die weet niet meer. Weet je niet meer?
Ik denk niet dat ik dat gelezen heb.
Nee, zou kunnen, ja. Er was ook een link. Dus die man zei, ik heb in het boek Openbaring, ik heb het uitvoerig bestudeerd, ik heb nergens de opname van de gemeente gevonden. Logisch, want dan moet je niet bij Johannes wezen, maar bij Paulus. Want Johannes gaat niet over de leer van het lichaam van Christus en de geheimenissen die daarmee te maken hebben. Johannes gaat over het getuigenis op aarde, naar de verantwoordelijkheid van mensen. Dat is iets heel anders. Maar hier vind je wel een aanwijzing. Johannes.
Maar het oordeel van de gemeente, waar zien we dat dan concreet in? Ik vond het helemaal duidelijk. Je zegt de gemeente wordt als eerste oordeel.
Nou, wat dacht je van zieke mensen, ontslapen mensen die in 1 Korinthe, hoofdstuk, wat is het, 11. Als wij niet beantwoorden aan Gods woord, dan is er oordeel. Oordeel in levens, oordeel in dat we gewoon zicht verliezen op hem. Oordeel in stukje lijden misschien wel. 1 Petrus heeft het ook over het lijden om zijn naam. Dat is het oordeel vandaag. God tuchtigt ons als kinderen, niet als bastaards. Hè? In Hebreeën 12. Hij oordeelt zijn kinderen, zoals een vader dat doet, in allerlei omstandigheden. En als een gemeente, wat heb ik de vorige keer ook gezegd, niet beantwoordt naar zijn woord, dan neemt hij gewoon de kandelaar weg. Dan kun je lekker nog je agendaatjes volgen met bijbelstudietjes en bidstonden, maar dan is er geen enkele kracht en geen enkel getuigenis meer. Dat is het gevaar. Daarom moet je leren luisteren naar die stem van de Heer Jezus. Daarom moet er ook zondags, door de week, een profetisch geluid zijn in de gemeente. Niet een bijbelstudie op zondagmorgen, maar iemand die namens de Heere God op de gewetens kan ingaan. En daarom ben ik persoonlijk ook niet zo voor elke zondag dezelfde preek ergens anders houden, want dat is niet profetisch spreken. Profetisch spreken is, wat wil God tot die gemeente zeggen op dit moment? Dat moet je proberen aan te voelen. Dat is best moeilijk trouwens. Dat is oordeel. Oordeel is nu over de kinderen van God. Verzoeking door de Satan. Straks oordeel over de wereld. Door God. Zijn toorn. En die gaat niet meer over ons, want die is al over zijn zoon gegaan in onze plaats.
Dus de gemeente wordt enkel bedoeld met wedergeboren mensen dan?
Nou,
Nou, daar zit natuurlijk altijd de knoop natuurlijk. Hè?
Ik snap even de vraag niet. Welke...
Nou, het oordeel begint bij de gemeente.
Het huis van God.
Het huis van God. Ja. Dus daar zijn enkel de weten geboren.
Ja, klopt.
Maar de rest zijn dat niet.
Nou, dat is waar, ja. Dat is Hebreeën 12. Ja. Hij tuchtigt zijn kinderen. Het oordeel begint bij het huis van God, ja. Dus niet, God oordeelt niet de ongeloven. Maar echt, zij die willen leven naar zijn eer, die komen nu vandaag in beproevingen, verzoekingen, zodat alles wat niet overeenstemt met zijn woord in ons leven kan worden weggedaan. Dat is zijn liefdevolle tuchtiging.
Daar is toch vragen gekomen, omdat er heel veel mensen altijd komen met dat elkaar bezien. Er zijn zoveel mensen die afvallen. Je moet kijken, die zitten in de kerk waar die homovlag hangt, weet je niet. Ja. Dat heeft er niks mee te maken.
Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat is wel het feit dat de kandelaar al lang weg is natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Maar dat is niet Gods oordeel.
Nee. Maar daar komen ze wel vaak mee.
Nee, dat is niet juist, denk ik, nee. Maar er staat een stem die met mij sprak. Zei, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Darby-vertaling zegt after these things, dus na deze dingen, hierna, na deze dingen. Welke dingen? De dingen van vandaag. De zeven gemeenten waarvan er dus nu nog vier bestaan. Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Dat zijn de vier typen die er nu nog bestaan. Vorige keer uitgelegd. En ik heb nu een overzicht gegeven onder aan bladzijde 1 om jullie een beetje... alvast wegwijs te maken in de indeling van het boek Openbaring. Zodat je niet helemaal verzuipt in... Waar gaat het over? Dus hoofdstuk 4 en 5 tonen ons de dingen in de hemel. Opdat wij de houding van God ten opzichte van de gebeurtenissen die op aarde gaan plaatsvinden, gaan kennen. Dat moet er nog even achter. De houding van God leren kennen. Ook zien wij de plaats van de heiligen van alle tijden... gedurende deze tijd tot onze troost en volharding. Zij die nu in de tijd van de gemeente verdrukt en vervolgd worden, hebben straks een troon met hem. En gouden kronen en witte kleden. Dat is tot onze troost. Nou, ten tweede, vanaf Openbaring 6 tot aan hoofdstuk 11 vers 18... vinden wij een serie gebeurtenissen die elkaar opvolgen en de hele periode beslaan tot aan de verschijning van Christus. Dus hoofdstuk 11 vers 18 eindigt al met zijn komst. Even voorlezen. En de naties zijn toornig geworden, zegt hoofdstuk 11 vers 18. En uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven en de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven hen die op de aarde wonen. Zie, hen die op de aarde wonen. Vers 17 staat, uw grote kracht heeft, wij danken u Heer, God de Almachtige, die is, die was en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen om uw koningschap en uw koningschap hebt aanvaard. Zie dat dus. Hoofdstuk 11, vers 17 en 18 is eigenlijk het einde van de beschrijving van de gebeurtenissen zoals die zullen plaatsvinden. En heel belangrijk, om hen te verderven die de aarde verderven. Oordeel. Nou, dan volgende puntje. Vanaf hoofdstuk 11 vers 19 tot en met hoofdstuk 19 vers 10 vinden we juist weer ingezoomd details die te maken hebben met allerlei personen en gebeurtenissen tijdens deze periode. Dus er wordt eigenlijk weer ingezoomd op die periode van hoofdstuk 6 tot 11 vers 18 om wat dingen uit te lichten, dingen toe te lichten. Waaronder het oordeel over Babylon, weet je wel. Ten vierde beschrijft Openbaring 19 vers 11 tot 21 vers 8 de volgorde van gebeurtenissen in meer detail vanaf de komst, de verschijning van de Heer Jezus tot aan de eeuwige toestand. Dus er wordt weer iets ingezoomd op die periode, maar dan wordt er een bepaald thema uitgehaald. En tenslotte hoofdstuk 21 vers 9 tot 22 vers 5 beschrijft meer details over de hemelse heiligen tijdens het duizendjarig rijk. Het hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt. Het nieuwe Jeruzalem. Dat is de gemeente Ja, daar gaan we dan TZT wel over spreken. Dat is dus niet Israël, maar het is de gemeente. Want zij daalt uit de hemel neer bij God vandaan. Dus dit is de indeling van het boek. Even heel simpel gezegd.
Samengevat voor mij, maar dan snap ik het soms niet. Dus de tweede en de derde en de vierde.
Ja.
Dat is allemaal gebeurd voor...
11 vers 18.
Ja.
Ja, klopt. En er wordt nog eventjes een stuk nadere uitwerking van gegeven. Ja. De troon van God toont ons dat alles zal gebeuren zoals hij dat wil. Terwijl hoofdstuk 5 staat het boek centraal, boekrol. En wie mag die boekrol in ontvangst nemen? Wie voert al die oordelen uit? Wie heeft ook het recht op deze wereld als die oordelen zijn uitgevoerd? Dat is als het lam. Ja? En wij zullen straks met onze ogen, geestelijke ogen, wij zullen daar zijn. Wij zullen zien straks als hij die boekrol krijgt. Daar zijn wij bij. Bijzonder, hè? En dan zullen wij ons, zullen wij op ons aangezicht neervallen. En dan zullen wij het lied zingen van hoofdstuk 5. En dat zal een bijzonder heilig moment zijn. Maar dat is ook de reden dat Johannes in de hemel is. Omdat het boek Openbaring een troostboek is. Wij krijgen wel niet te maken met het beest. Maar wij krijgen wel te maken met vele antichristen. En antichristelijke leringen. En antichristelijke geest. En we moeten leren vol te houden. En we krijgen te maken met allerlei verdrukking en allerlei verzoeking en vervolging misschien wel. En dan zegt Openbaring, nou hou vol, want straks als je bij hem bent, kom je in zijn tegenwoordigheid. Dat is ook het doel van het boek eigenlijk. En jij begint alweer te stralen, zie ik. Ja.
Ik zie er echt naar uit.
Ja. Ja, wat dacht je van, ja, we zien er allemaal uit. Maar dan staat er in vers 2, terstond, let op, terstond, meteen, woordje terstond betekent gelijk, in een oogwenk, kwam ik in de geest. Dus, Johannes was op aarde, zag de heerlijkheid van de Heer Jezus als degene die die gemeenten ging oordelen, en zag dat hele proces van dat getuigenis van God op aarde, en toen die tijd voorbij was, profetisch gezien, kwam hij in de geest. En vanaf nu vinden we dus een oordeelstroon in de hemel. En die luidt in de dag van de wraak van God, de periode van alle oordelen, die zullen uitmonden in de grote verdrukking. En de dag van de Heer, de wederkomst van de Heer Jezus. En we lezen in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, dat is iets wat vandaag ongelooflijk wordt aangevallen. Ik verbaas me gewoon over dat het zo onder evangelische wordt losgelaten. Dat de Heer Jezus de gelovigen komt halen voordat deze toren begint. Hoofdstuk 4 van 1 Thessalonicenzen vers 16. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen. Zie je dat? Een commando. Kom hier op, met de stem als van een bazuin. Dus je bent aan het fietsen, je bent aan het motorrijden, of je bent aan het werk, of je bent aan het was aan het doen met je twee wasmachines. Of je ligt op bed met corona, kan ook. En ineens komt er, bam, kom iedereen op en terstond ben je in de geest. Zo gaat dat. En er staat bij, met de stem van een aartsengel, dat heeft ook te maken met dat er heel veel gelovigen uit Israël bij zullen zijn. Met de bazuin van God zal de Heer zelf neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Alle gelovigen. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. En hier zie je Johannes. Terstond kwam hij in de geest. In een oogwenk, 1 Korinthe 15. Worden wij veranderd van sterfelijk naar onsterfelijk. Ja? Hij was in hoofdstuk 1 vers 10 ook al in de geest. Maar let op het verschil. Als wij op de dag van de Heer, nou ja, we hadden toen ruzie over die dag van de Heer, maar goed, zondag of niet. Als je in de geest bent, dan heb je een zicht op de Heer Jezus. Het heeft niks te maken met in de geest vallen of weet ik wat allemaal. Je hebt gewoon zicht op hem. En dat is hier op aarde, in een sterfelijk lichaam. Dat is Johannes in de verdrukking. Maar hier is hij in de geest, in de hemel. Dat is een heel ander verhaal. Ja? Maar allebei is Christus het middelpunt. En ik heb daaronder gezegd, onder vers 2a, aan het eind. Johannes zal de dingen die gaan gebeuren op de aarde vanuit een hemels perspectief bezien. Als wij de hemelse roeping van de gemeente uit het oog verliezen, zullen we wat er vanaf nu gaat gebeuren niet kunnen begrijpen. En dan zullen we ons te veel laten beïnvloeden door de dingen van beneden. Maar wij zijn niet bestemd tot toorn, maar tot verkrijging van de behoudenis, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn niet bestemd tot toorn, want de toorn van God is al over ons uitgesproken in zijn Zoon. Want hij is voor ons tot zonde gemaakt. En de grote verdrukking is het uur van verzoeking die zal verzoeken hen die op de aarde wonen. En wij wonen niet op de aarde, ja letterlijk wel. Maar die uitdrukking betekent zij die op aarde hun wortels hebben. Nou, wij hebben hier helemaal niet onze wortels. Wij vinden het hier helemaal niet leuk. Zeker niet als het winter is met die grijze lucht. Nee, nee, maar moreel gezien word je toch doodmoe van deze wereld. En daarom is het ook zo fijn dat we een geopende deur in de hemel hebben. Ook vanavond hebben we eigenlijk een soort van geopende deur in de hemel. En daar is alles tot eer van hem. En ik heb wel eens gehoord dat iemand zei, Openbaring 5... is uiteindelijk de uitvoering, maar iedere samenkomst zou een generale repetitie moeten zijn van Openbaring 5. Het lam in het midden, aanbidders, weet je wel. Nou, dat vond ik mooi gezegd. En zie, vers 2. En zie, weer zie. Zie dat, derde keer zie. De vraag is of je het ziet. Het gaat er dus niet om, lieve mensen, hoe je de dingen van Openbaring uitlegt, maar vanuit welk standpunt je ze bekijkt. Mensen kunnen zeggen, ja, ik heb het boek bestudeerd, ik zie nergens de opname van de gemeente. Maar als je een hemelstandpunt neemt, je bekijkt de dingen vanuit je positie in Christus, dan snap je toch wel dat de gelovigen die genoemd worden in het boek Openbaring niet tot de gemeente behoren, want zij zijn op aarde. Worden niet verbonden met de Vader, hebben niet de geest inwonend, enzovoort. Het zijn gelovigen zoals ze in het Oude Testament waren. Het is heel lastig om dit goed uit te leggen, maar ik hoop dat jullie het snappen. Een troon stond in de hemel, of a throne was set in heaven, zoals in het Engels wordt gezegd. Dat betekent, de troon werd gezet, gesteld in de hemel. En er zat iemand op de troon. Nou, wie is dat? Ja, het is de Heer Jezus Christus, want hem is het oordeel gegeven. Maar niet als de Zoon die de Vader komt openbaren, niet als de Zoon die aan de boezem van de Vader is, die nu zegt van komt al tot mij. Nee, het is de Christus die de drie-enige God vertegenwoordigt in zijn eeuwige regering. Dat is wat anders. Ja? En die troon, die oordeelstroon, is niet op aarde. Welke troon komt er wel op aarde straks?
Ja, Jeruzalem.
Hoe noemen we die troon?
Regeringstroon.
Troon van?
David.
David. Ja. Dat is de troon in Jeruzalem. Deze troon is in de hemel. De oordelen komen ook vanuit de hemel. Ja? En die daarop zat, was van aanzien een jaspis en sardiussteen gelijk. Nou ja, dat kun je dan ook weer uit Openbaring 21 halen. Je moet altijd goed vers met vers vergelijken. Er staat in Openbaring 21, vers 11... Dan gaat het over die stad, de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk aan als een kristalheldere jaspissteen. Zie je dat?
Jaspis is als diamant, hè?
Ja. Vers 18, de bouwstof van haar muur was jaspis. Dus eigenlijk wordt de heerlijkheid van God, al zijn attributen, zijn eigenschappen, zijn wezenskenmerken, worden beschreven aan de hand van stenen, van gesteenten, van edelsteen. En de Heer Jezus, die hier God vertegenwoordigt, je zou kunnen zeggen de drie-enige God in het aangezicht van Christus op de troon. Johannes ziet hem en hij ziet iemand die de heerlijkheid heeft, die kan hij alleen maar beschrijven als van een jaspis of een sardius. En het is zo heerlijk om te zien. En rondom de troon was een regenboog. Zie, dus een regenboog is vaak half, maar hier is die rond. Omdat Gods genade na het oordeel, hè, want de zondvloed was voor de regenboog, is oneindig. Het is rond. Gods barmhartigheid is oneindig. Hij gaat ook in de grote verdrukking, zal er een schade zijn die niemand tellen kan, die wordt gered van het oordeel, het eeuwige dood. Ja, mooi is dat, hè? Nou, de eerste steen symboliseert de schittering van Gods ontoegankelijke licht, terwijl de sardiussteen de donkerrode vuurglot van Gods verterende vuur weergeeft. Sardius is donkerrood. En de regenboog is als smaragd, dat is een prachtige groene kleur. En dat heeft ook weer te maken met de schepping. De hele schepping zal door Gods genade na zijn oordelen, zijn barmhartigheid, zijn goedheid weer helemaal worden hersteld. Wij leven straks in het Vaderhuis, ja. Wij zijn straks bij de Heere God voor eeuwig, ja. Maar wij zijn ook voor eeuwig verbonden met de aarde. De herstelde schepping zal veel heerlijker zijn dan deze schepping. En het is niet zo dat wij ergens boven in een soort vage atmosfeer zijn. Maar ik geloof dat wij ook verbonden zullen blijven met deze wereld. Want we blijven mensen. We zijn een nieuwe schepping. En we zullen dan ook genieten ten volle van de nieuwe schepping hier op aarde. Terwijl we in het Vaderhuis wonen. Dus moet je voorstellen, ik probeer me dat even zo voor te stellen. Nooit ouder worden, nooit meer pijn, nooit meer dood, nooit meer verdriet. Maar alles in de schepping, de bomen, de zee, die zal er niet meer zijn trouwens. Maar de bergen misschien, ik weet niet, maar dat zal ook tot onze vreugde zijn. Want wat God geschapen heeft. Daar zullen we ook in kunnen functioneren en wandelen. Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar dat is toch heerlijk?
Niet geweest.
Nee?
Lekker drinken en zo.
Ja.
Fruit eten.
Ja, klopt. En zoals de Heer Jezus eigenlijk na zijn opstanding verscheen, dan verscheen hij weer daar, dan verscheen hij weer daar. Zo zal het met ons ook zijn. Je moet niet te veel ontmenselijken, de eeuwige toestand. We zijn een mens, maar we zijn wel een volmaakt mens en een verheerlijk mens.
Wat zullen we gaan doen waarschijnlijk, zou ik niet?
Wat zei je?
We zijn doeners ook wel, toch?
Ja.
Dingen misschien maken, bouwen.
Ik weet het niet, ja.
Ja, tenminste.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ik denk wel dat we iets zullen doen, ja. We zullen natuurlijk de Heere God aanbidden en vergroot maken, maar er is nog veel meer te doen.
Ja.
En misschien wel dat we
zorg dragen, Adam deed ook zorg dragen voor de dieren.
Ja. Dus. Zou me niks verbazen. Nico?
Ja.
In ieder geval geen infrarood licht meer nodig.
We zien wel, want dat zal ongetwijfeld goed zijn.
Ja, precies. Fijn om daar te denken over.
Hallo. Ja, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, zegt Johannes in 1 Johannes 3. Dus we hebben een glimp van de eeuwigheid. In Openbaring 1 staan geloof ik uit mijn hoofd 8 versen over de eeuwige toestand. En God zegt alleen maar wat er niet is. Geen pijn, geen dood, geen. Maar als hij zou zeggen wat er wel is, kunnen wij niet bevatten.
Nee, dat staat ook ergens in de Bijbel wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien. Ja. En wat in gedachten niet opgekomen is, zo zelfs. Ja,
dat heeft God bereid. Nee.
Dus als het hier ingeschreven had, dan had het voor ons ook niet bevat kunnen worden.
Jij citeerde 1 Korinthe 2 nu. Waar Paulus eigenlijk zegt, de wijsheid van de wereld met hun ogen, met hun oren, weet je, dat is de wetenschap, hè? En met de filosofie, de hart, wat in hun hart opkomt. Maar wat die mensen allemaal bedacht hebben, dat is nog helemaal niks vergeleken bij wat ons te wachten staat.
Ja. En ik word er wel altijd heel blij van als ik aan zulke dingen denk. En dan moet ik nagaan dat ik nog veel beter.
Ja. Maar je vergeet niet dat deze dingen voortkomen uit God zelf. En het is dus tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid dat we deze toekomst hebben. En dit is niet tot onze eer. We zullen er wel van genieten, uiteraard. Maar het geeft gewoon aan hoe hij is. Hij had ook kunnen zeggen, oké, door het kruis ben je gered en dan mag je voor eeuwig op aarde wonen, punt. Maar nee, we mogen in het huis van de Vader wonen, in zijn eigen heerlijkheid ingaan en tegelijkertijd zal er ook geen scheiding meer zijn tussen de aarde en de hemel. Het is één geheel geworden. God alles in allem. En dat voor eeuwig.
Dat is dit toch maar zo'n klein stukje.
Ja, maar
bemoedigd.
Ja. Dat is ook 2 Korinthe 4. Hè? Zal ik daarmee eindigen voor de pauze?
Dat kunnen we niet bevatten. Hè? Maar denk altijd in het tijdschema. We zijn naar eeuwigheid.
Het is een zucht.
Ja, dat kun je wel zien in jouw grijze baard dat het een zucht is.
Ik wil wel een expressie staan.
Nee, maar wat staat daar in vers 16 van 2 Korinthe 4? Er staat, en Paulus, je moet je voorstellen, had ongelooflijk veel lijden. Kunnen wij ons ook niet voorstellen wat deze man heeft doorgestaan. Maar dan zegt hij in vers 16, daarna worden wij niet moedeloos. Maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want, nou komt het, de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, dus dat is dit leven, bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En daarmee gaan wij even koffie drinken. Nou, dan gaan we verder met vers 4. Dus Johannes is in de hemel, ziet een troon. Die troon heeft een karakter dat hij nog niet kent. Hij was natuurlijk de apostel die aan de boezem van de Heer Jezus was. Hij kende de troon van de genade als geen ander. Hij was een van de zonen van de donder, hè, Johannes. En werd de discipel die Jezus lief had. Zo noemt hij zichzelf in zijn evangelie. Maar nu ziet hij een troon en daarop iemand, ja, dat kent hij dus nog niet. De Heer Jezus die ook oordeel uitvoert namens God. Maar rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zaten 24 oudsten bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. Nou is het een lastig verhaal. Wie zijn nou die 24 oudsten? Er zijn heel veel uitleggingen over. Sommige mensen zeggen ja, je kunt niet bewijzen uit de Bijbel dat dit alle gelovigen zijn, want het zijn gewoon 24 individuele oudsten. Wat zou je zeggen?
Ik heb erboven staan 12 prinsen in het Oude Testament en 12 profeten in
Jeruzalem. Nogmaals, ik zeg niet dat ik het laatste woord heb.
12 apostelen.
Ja, wat zei je? 12?
12 aartsvaders en 12 ja, apostelen.
Dat is ook mijn uitleg. 12 aartsvaders, dus de vertegenwoordigers van de gelovigen uit Israël, en de 12 apostelen, de vertegenwoordigers van de 12 van de gemeente. Als je even gaat naar Openbaring 5, want er wordt meer over die oudsten gezegd, en ik geloof zelf dat dit een vertegenwoordiging is. Oudsten staat voor volwassen geworden zijn. Vers 4 van Openbaring 5. Ik weende zeer omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. Maar dan komt er en één van de oudsten zei tot mij. Ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn 7 zegels te openen. Dus de oudsten hebben ook inzage, kennis van wie de Heer Jezus is. En ik kan best wel begrijpen dat mensen zeggen, ja, het zijn 24 oudsten, één van de oudsten, dus het zijn gewoon individuele mensen. Maar ik denk, wat Nico net zei, dat dat de juiste interpretatie moet zijn. Want ze hadden witte kleren, bekleed met witte kleren. Dat is verheerlijkte lichaam. zoals de Heer Jezus dat ook beloofd had in Openbaring 3, vers 18. Er staat, even kijken. Ik raad u aan goud van mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed wordt, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Ja, witte kleren. De reinheid die we toen hebben besproken voor de Heere God. Openbaring 19, vers 8. De bruid wordt bekleed met blinkend fijn, rein linnen. Vers 14. De legers in de hemel volgden hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. Dus mijns inziens is dit niet een beschrijving van 24 individuele mensen, maar ze hebben allemaal een verheerlijkte positie. Dat kan pas als de Heer Jezus gekomen is. En gouden kronen, de beloning, houdt vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt, hè, van het getuigenis van de Heer Jezus vasthouden. Dus de 12 uit het Oude Testament, de 12 uit het Nieuwe Testament, 24 klassen van priesters en zangers in 1 Kronieken 24 en 25. Ook weer 24. Een totaal van verheerlijkte gelovigen. Ik denk dat het boek Openbaring ons wil zeggen, zodra de oordelen van God gaan beginnen, zijn zij die zijn naam niet hebben verloochend uit alle tijden veilig in de hemel. Dat is denk ik de boodschap. Tot troost van iedereen die moet lijden om de naam van de Heer Jezus vandaag. In de tijd van genade. Maar in Daniël 7 vers 9 staat, ik bleef kijken totdat er tronen werden geplaatst. En de oude vandaag zich neerzette, zijn kleed was wit als sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Dat is de Heere God. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Ook weer oordelen. Maar die tronen betekent dat zij zullen regeren met hem. Dus zij zijn ook de mede-uitvoerders van deze oordelen op de een of andere wijze vanuit de hemel. Dit zijn dus niet tronen op aarde, maar tronen in de hemel. Dat is ingewikkeld, hè? Boek Openbaring. Ja. Weet je niet?
Ja. Hebben die dan ook te maken met die twee die tijdens die verdrukking die oordelen ook uitgeven? Dat is Mozes en Elia op de
vaak. Ja.
Twee getuigen.
Ja. Die zijn niet vanuit de hemel, maar op aarde. Maar als je even met mij mee wil gaan naar hoofdstuk 20, vers 4... Daar zien we weer een ander tafereel, maar ook tronen. Dus je moet goed lezen elke keer. En hoe meer je leest, hoe meer je kunt vergelijken. Er staat, en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Dat is dus vers 4 op het eind. En zij werden levend en regeerden met Christus 1000 jaren. Dus 1000 jaren met hem heersen op aarde. Vanuit de hemel weliswaar, vanuit hemelse lichamen, maar op aarde is wat anders als Openbaring 4, tronen in de hemel. Tronen in de hemel tijdens die grote verdrukking is wat anders als tronen op aarde tijdens het 1000-jarig vrederijk. Dat zijn twee verschillende soorten tronen. Ze zijn wel allebei voor de gelovigen, maar de gelovigen zijn in de hemel met Christus. Terwijl hij zijn oordelen uitoefent over de aarde. Terwijl in het 1000-jarig rijk zij met hem zullen regeren over de levende mensen op aarde. Zijn ze ook echt, wij zijn er dan ook echt lichamelijk aanwezig tijdens het 1000-jarig rijk. En wij zullen ook met hem dan heersen. Maar dat is wat anders dan wat hier in Openbaring 4 staat. Want wij zijn dan rondom de troon. 24 tronen. samen met alle gelovigen uit het Oude Testament en alle gelovigen uit het Nieuwe Testament. Wij zijn dus een gezelschap, samen met Gideon, met Mozes, met, nou noem maar eens een paar, Nehemia, met Paulus, Petrus, Lydia, Dorcas, al die mensen, moet je voorstellen, die ga je allemaal kennen straks.
Abraham,
ga je ook allemaal serieus kennen. Want wij zullen volmaakt kennen. En al die mensen hebben iets van de heerlijkheid van God in hun leven. Wat ze dan ook weer zullen uitstralen als die edelstenen, weet je wel. Bekleed met witte kleren dus en op hun hoofden gouden kronen. Dat is heel duidelijk het einde van hun wedloop. Het is voorbij. De rust is gekomen. En nog een tekst uit Openbaring 11. Eventjes opzoeken. We gaan diep vandaag, mensen. Kun je het nog bijhouden, Hans? Nou, het is... Ik zal het zoveel mogelijk proberen nog weer te herhalen. Vers 16. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God en zeiden: wij danken u, Heer God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Zie je dat? Daar zitten we voor God op de tronen. Man, indrukwekkend, hè? Ik hoop dat ze kaas hebben bij die troon van jou straks. Lekker, hè? Vers 5. En vers 5 is eigenlijk het kenmerk van de periode die gaat komen. Ik heb het al een beetje genoemd. Van de troon gingen dus niet de tronen, maar van de troon, want hij is de uitvoerder van al die oordelen, gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. Nou, waar komt dat nog meer voor in de Bijbel? Dat er bliksemstralen, stemmen en donderslagen zijn. Waarom waren daar toen ook donderslagen, stemmen en bliksemstralen?
Is
het
al rond dat
de Kamer
Kalf?
Nee.
Een zuiver
stempel.
Nee.
Hij gaf daar de wet.
Ja. En waarom waren dat dan toen dus geen duizenden engelen die zeiden eerder zijn God in de hoge, maar waren er toen bliksemstralen, stemmen en donderslagen? Omdat? Nou, je bent er bijna. Kom op.
Hè? Omdat de wet niet verheerlijkt.
Ja. Maar wat doet de wet?
Oordeelt.
Ja. En wat oordeelt hij?
De zonde.
De zonde.
Ja. Dus niemand kan God naderen op basis van de wet. Dus is God ook een oordelende God als hij de wet geeft. Ja. Terwijl als de Heer Jezus geboren wordt, is er eer is je God in de hoge, één grote glorie. Want toen kwam de redder. Snap je? En hier is de oordeelstroon ook weer. Dezelfde God in zijn oordelende karakter. Want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Ik zag van de week een interview met Willibrord Frequin. Mijn ouders die waren even niet thuis en ik was daar. Ik zag een krant liggen. En daar stond hij in. Hij zei, ik denk dat ik wel naar de hemel ga. Want ik heb netjes geleefd. En als ik God ontmoet, pak ik hem even bij zijn revers en zeg ik, hey vriend. Dat is de mens, hè? Die denkt dat hij God wel even ter verantwoording kan roepen.
Ik denk dat ze zich heel stoer voelen als ze dat hier op aarde durven te zeggen.
Ja.
Dat durf ik wel te zeggen.
Maar let even op, mensen. Wat staat er onderaan de bladzijde? Er staat, want wanneer uw oordelen over de aarde kunnen komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. Zie je dat? Dat is Jesaja 26 vers 9. Als uw zoon verkondigd wordt, leren de bewoners van de aarde wat?
Genade
is. Maar als de oordelen komen, leren ze wat gerechtigheid is. Daarom is het Oude Testament, mensen zeggen altijd tegen mij, ja, het Oude Testament, de Bijbel, allemaal moord en doodslag. Dat Dan zeg ik altijd, ja, maar dat Oude Testament is een boek van gerechtigheid. En God oordeelt ongerechtigheid. Nu is het de tijd van genade. Maar er staat ook 7 vurige fakkels branden voor de troon. Dat zijn de 7 geesten van God. Hè? Zijn er nou ineens 7 geesten van God? Kan dat nou? Er was toch een 3-enige God en de Heilige Geest is toch een persoon? Hoezo nou in één keer 7 geesten van God?
Ja, dat is de volheid.
Rust, wijsheid, raad.
Ja.
Sterkte, vrezen.
Jesaja 11.
Kennis.
7 kenmerken van de geest, ja. Maar hier openbaart de Heilige Geest zich ook niet als de trooster, maar als degene die de oordelen van God uitvoert. De fakkels. En Jesaja 63 heb ik geciteerd een stukje wat niet heel populair is in sommige evangelische kringen. Waar het gaat over de liefde, genade, je mag komen zoals je bent. En God is je vader en je mag op schoot zitten bij hem. En nou, dan lees ik even Jesaja 63 voor. Dat is 1 tot 4. Wie is deze die uit Edom komt? In helrode kleding uit Bosra. Die luisterrijk is in zijn gewaad. Die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die spreekt in gerechtigheid. Spreek in gerechtigheid. Die machtig is, ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hem vertreden in mijn toorn. Hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verloste was gekomen. De dag van de wraak. Dat is de grote verdrukking.
Doe er openbaring 12 en 29 er ook maar bij.
Op uw verzoek.
Ja.
Hé? Openbaring 12?
Nee, Romeinen.
Oh, Romeinen 12, vers 29.
Onder God op de verterend vuur.
Oh, Hebreeën 12.
Is dat Hebreeën 12?
Ja. Okay. Maar, nee, dat is zeker waar. Hij is een verterend vuur nog steeds. Wij hebben ook te maken gehad met dat verterende vuur. Maar waar was dat verterende vuur te vinden? Op Golgotha. Het verteerde zijn zoon en niet ons. Maar de Heilige Geest in Jesaja 4 vers 4, de geest van oordeel en de geest van uitbranding, zal dan in de dag van de wraak van God als 7 vurige fakkels zijn. En we komen straks die 7 geest nog een keer tegen in hoofdstuk 5. En ze zullen over de hele aarde gaan. Ja? Wij horen een 7-voudig licht te zijn als gemeente, maar de geest is straks een 7-voudige fakkel. En vers 6, voor de troon was als een glazen zee, het koperen wasvat. En dat wordt zee genoemd in 1 Koningen 7 vers 23. Maar hier is het van glas gestold, omdat in de hemel alles rust is. Niks hoeft meer gewassen of gereinigd te worden. Voor de troon is alles heilig en rein. Er is niet meer sprake van een koperen wasvat. Ja? In het midden van de troon en rond de troon 4 levende wezens vol ogen van voren en van achter. Nou, daarvoor moeten we even naar Ezechiël gaan. Als je dat even wil opzoeken, schenk ik even koffie in, want Ezechiël is moeilijk te vinden. Nee, ga. Ezechiël 1. Ja, heel goed, ja. In het Ezechiël 1 ziet Ezechiël de dingen vanuit Gods perspectief die gaan komen over het volk Israël. En dat is helaas ook oordeel. Want in Ezechiël verlaat de heerlijkheid van God de tempel wegens de zonde van Israël. En de oudsten van Israël. En dan staat er in vers 5, uit het midden daarvan, nou ja, van die wolk dan, hoofdstuk 1 van Ezechiël, kwam een gedaante van 4 levende wezens. Dit was hun uiterlijk, ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk had, van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier, hun vleugels raakten elkaar. Ze draaiden zich niet om wanneer zij gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend. Wat wil dit zeggen? Nou, de vier levende wezens, die staan symbool voor de uitvoerders van Gods oordeel. Ze hebben rechte voeten, dus het is een rechtvaardig oordeel. Ze wijken niet af van wat God besluit te doen. Het zijn voetzolen als van een kalf. Een kalf gaat gestaag zijn weg en heeft krachtige, volhardende houding, hè, een kalf. Mensenhanden wil zeggen, het is met wijsheid. Gods oordelen zijn in wijsheid. En hun vleugels betekent, heeft te maken met dat ze snel ergens die oordelen uitvoeren. Ze draaiden zich niet om, er was geen twijfel. Ze gingen recht voor zich uit. God had besloten dat Israël zou worden gevoerd in de ballingschap. En die vier levende wezens voerden dit oordeel uit. Daar gaat Ezekiel 1 over. De leeuw, de kracht van het oordeel. Het rund, de gestaagheid en de volharding van het oordeel. De mens is de wijsheid, zei ik al. Maar de arend is de snelheid en dat het ook een oordeel is vanuit de hemel. Vers 12. Ze gingen ieder recht voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Mooi, hè? Het is een beetje alsof je Openbaring 4 leest. Maar daar gaat het in verband met de hele wereld. En hier gaat het over Israël. En dan staat er, ik geloof, in vers 26. Echt bijzonder. Staat, boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Heb je hem weer. Iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Daar ziet Ezekiel een klein beetje wat we in Openbaring 4 vinden, dat namelijk een mens het oordeel gaat uitvoeren, de Heer Jezus Christus. Mooi, hè? Ja. Die vier levende wezens, wordt ook wel eens gezegd, dat zijn de gelovigen. Ik heb ooit een Bijbelstudie gelezen van iemand die zei, God heeft eigenlijk de engelen als uitvoerders van zijn oordelen. Maar zodra de gemeente in het leven wordt geroepen, zijn de gelovigen degene die dat overnemen van de cherubs. Wat niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen, staat er dan dus neer. Ik vind het een beetje ver gezocht. Ik heb die gedachte wel aangehangen, maar ik dacht later van ja, Ezekiel 1 is toch wel duidelijk. En het is niet helemaal helder of het nou mensen zijn. Ze zingen wel het lied van de verlossing in hoofdstuk 5. Maar niet van hun eigen verlossing. Dus het blijft een beetje lastig.
Het zijn schepselen van God. Dus ja.
Ja.
Zo moet je zien, denk ik.
Ja. Ja. Maar het punt wat Openbaring 4 wil maken, is dat God zijn oordelen laat uitvoeren door die vier levende wezens. En ons natuurlijk, want wij zitten op die tronen. Weet u niet dat u de wereld zult oordelen, zegt 1 Korinthe 6, vers 2. En tenslotte, het eerste levende wezen was een leeuw gelijk. Ik zei het net al, dat symboliseert de kracht van de oordelen. Die gaan komen vanaf hoofdstuk 6. En geloof mij, de wereld is nu nog een rustig paradijs vergeleken met wat er dan gaat komen. De tweede, een kalf gelijk. Nou, ik heb het al gezegd, gestaag. Het derde, een mens gelijk, wijsheid en het vierde een vliegende arend. Dus vanuit de hemel een snelheid. Het gekke is dat de Heer Jezus in die vier evangeliën ook precies deze vier kenmerken heeft. Matthäus, de leeuw, koning. Marcus, het rund, de dienstknecht. Lucas, de mens. En Johannes, de arend. De eeuwige zoon die van de hemel is. Dat is bijzonder, hè? En sommigen zeggen dus, ja, maar deze vier levende wezens zijn dus gewoon de gelovigen in wie Christus gezien wordt. Maar daar heb ik te weinig inzicht voor om dat nou te kunnen beamen. Ik weet het niet precies. Mag je overstoeien thuis. De leeuw gaat brullen en dan zal de wereld sidderen, zegt Jesaja 42 ook. Nou, dat was het wat betreft vanavond. En ik hoop dat jullie in het licht van wat er gaat komen getroost en bemoedigd zijn, maar ook een beetje gesterkt zijn in de gedachte dat die mensen die dus niet geloven in deze oordelen zullen komen, misschien, waarschijnlijk. Dus dat het ons nog meer zal aansporen om mensen, ja, te vertellen dat ze zich moeten verzoenen met God. Want hij is een verterend vuur en het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God, toch? Zijn we daar nog, zijn we nog wakker? Zijn we nog, weten we nog waar we, wat voor tijd we leven? Dat is eigenlijk het punt. Het werd stil.
Dat is een mooie opdracht, toch?
Ik denk dat we dat heel goed weten.
Ik ben benieuwd hoe het zal zijn als we straks dit zullen zien vanaf de bovenkant. Want nu lezen we deze verzen en we hebben er een voorstelling van. Maar straks zullen we hem zien, het lam staande als geslacht, tegelijkertijd de leeuw van Juda. En dan zullen we denk ik met verbazing kijken naar wat er zich zal ontvouwen op de wereld. En we zullen gelasterd worden door het beest, maar het zal ons niet deren. Goed. Nou, volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 4, vers 8.